Het boek waar we in deze aflevering naar verwijzen heet Suzy Wanda, het meisje met de veeënvingers, van Kobe van Herwegen, tevens onze gast. Je vindt het boek bij de Betere Boekhandel en natuurlijk online.
Luisteraars, we hebben een speciale bonusaflevering van de Doodkonijn podcast. Een historische aflevering. Want jullie hebben ongetwijfeld een hoop van onze afleveringen geluisterd. We hebben inmiddels een hele geschiedenis opgebouwd van verschrikkelijke dingen die zijn fout gegaan bij de optredens van allerlei hele goede artiesten. Maar nu gaan we nog iets dieper die geschiedenis in. En dat doen we samen met Kobe van Herwegen. Welkom terug.
Dankjewel, lang geleden, heren.
Want jij organiseert ook een evenement.
Historie van de magie.
Historie van de magie.
Ja, ik ben gebeten en gefascineerd door de geschiedenis van onze goochelkunst. Omdat toen ik jong was, hadden we in Vlaanderen en Nederland werd er niet veel met die geschiedenis gedaan. En ik was gefascineerd door al die oude mooie affiches en die lithoposters, die spaar ik ook allemaal. En hetgeen wat ik heel jammer vond, is wat dat wij doen, is een momentopname. Wij geven het publiek voor een seconde verwondering. Want verwondering duurt op zich niet lang. Verwondering is... En dat is eigenlijk al vrij snel weg, want dan begin je na te denken. En ik vond dat zo jammer dat eenmaal dat iemand overleden is, die persoon heeft misschien honderden, duizenden mensen een fantastisch moment kunnen laten beleven, volwassenen terug even kind laten worden. Maar als die overleden zijn, dan vergeten we die gewoon. Zeker in Vlaanderen hebben we die cultuur, artiesten die sterven, die worden veel te vaak vergeten. En dus vond ik het belangrijk toen, ik was toen 18 jaar, om in die geschiedenis te duiken en te gaan onderzoeken wie zijn die mensen geweest voor mij die deze vak hebben uitgeoefend. En wat kan ik daaruit leren? Want we zeggen wel... Het evolueert, maar we vinden eigenlijk constant terug hetzelfde uit. Hè. De technieken die veranderen allemaal, maar de basispremisse die blijft hetzelfde. Ik ga raden welke kaart dat jij gekozen hebt. En vroeger was dat gewoon echt met kaarten, nu is dat soms met elektronica. Dus de techniek verandert, maar de premisse blijft hetzelfde. De verwondering vroeger is nog altijd even puur als die nu is. Dus ik vond dat jammer. Ja. Die mensen die hebben dat gedaan, die hadden dezelfde passie als wij. En wij vergeten die. Dus... op onderzoek gegaan, boeken overgeschreven, artikels overgeschreven, congressen over georganiseerd, zowel in het binnenland als buitenland, artikels erover gepubliceerd. Nu zijn we aan het werken aan een tentoonstelling in Gent, die opent binnen enkele weken. Dat gaat over de geschiedenis van de kermis, maar daar stonden ook goochelaars. Want dat is ook interessant om te zien, waar hebben goochelaars overal gestaan, tot over waar dat die nu allemaal staan. En ja, als je dat onderzoekt, dan kom je natuurlijk ook te weten waar is het soms nu en dan eens fout gelopen. En dat zijn ook geweldige verhalen.
Mag ik even vragen, want je hebt ook verschillende boeken geschreven, ja. Soms in samenwerking met... over Belgische variété-artiesten.
Ja, 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 ja.
Hoe pak je zo'n onderzoek aan? Want het is natuurlijk van heel veel artiesten geen beeldmateriaal. Dus
nee.
Dus je bent dan op tekst aangewezen, neem ik aan?
Meestal wel. Het hangt er natuurlijk ook vanaf in welke tijd hebben ze geleefd. Hè? Hoe ver moeten we teruggaan? Maar je begint altijd met het eerste wat je kan vinden op Google. Je drukt een naam in en je vindt een paar dingen. En dat leidt dan weer naar enkele boeken waar dan misschien wat meer gaat instaan. Dus dan probeer je die boeken te vinden. Dan ga je die lezen. En alles... hoe dat wij het doen, want mijn vader en ik doen het samen, dat vatten wij samen in een tijdslijn. En een tijdslijn wordt soms heel lang, maar dat kan ook heel lang duren voordat die gevuld is. En pas vanaf dat je die tijdslijn hebt, heb je het overzicht van die artiesten en pas vanaf dan kunnen we erover beginnen schrijven.
Heeft België, net als Nederland, een theaterinstituut met een bibliotheek?
Nee, want voor mijn boek over Suzy Wanda's, die heeft tijdens Wereldoorlog 2 in Nederland gewoond en daar ook opgetreden, ben ik naar het theaterinstituut kunnen gaan en heb ik daar heel veel info gevonden. En het leuke is, ik heb daar allemaal contacten, waardoor dat ik nu heel makkelijk toegang heb. Maar als jonge man van 19 is dat heel moeilijk om daar binnen te
gaan. Sta je daar voor de deur, hallo?
Ja. Dus ik heb nu hier een oude truc boven staan in mijn goochelkamer. Axa, die zullen we stonen. Ga je wel.
Heel graag.
Ja. Het is een oude truc, ongeveer van begin 1913 denk ik dat die is. En het plan van die illusie zit in het Theaterinstituut in Nederland. En dankzij dat plan heb ik deze illusie terug kunnen restaureren naar het origineel.
Wat goed.
Nou, iets om te koesteren dus. En je komt dan af en toe, neem ik aan, ook... historische blunders tegen.
Ja, natuurlijk. Zoals bij alle goochelaars is het ook vroeger fout gelopen. Laten we ver teruggaan naar Harry Houdini. Misschien wel de meest bekende goochelaar die uit het verleden, die nog altijd gekend is.
De eerste Amerikaanse superheld.
Ja, perfect verwoord. Een superheld.
Uit Hongarije.
uit Hongarije, geboren in Budapest. Serieus, jongens, wat weten we nog over Harry Houdini?
Hij heette Erik Weiss. Ja, dat was zijn echte naam van Joodse komaf.
Juist.
Ik ben ooit in Budapest naar het Houdini Museum geweest.
Ja.
En daar trad een goochelaar op en die leek op Jansen.
Oh.
Gewoon qua uiterlijk leek die op jou.
Het begon goed.
Ik weet niet of dat nou zo'n belangrijk historisch feit is dat ik daar een beetje bij heb geklust. Maar goed.
Harry Houdini was bekend in de Golden Age of Magic. Dan spreken we van 1980 tot 1920. Dat was goochelen echt big business. Hè. Dat waren de grote sterren. Die gingen letterlijk een theater binnen, barricadeerden de achterdeur, zodat niemand achter de geheimen kon komen. Zaagden letterlijk valkuilen in het podium. Dat werd vroeger zo gedaan. En Harry Houdini heeft heel veel gedaan en is ook een paar keer afgegaan als een gieter. Waaronder hier in Vlaanderen, in België. Hij had een persstunt. Elke keer als hij naar een nieuw land ging, deed hij een persstunt. De meest bekende was ondersteboven aan een dwangbuis hangen in het straatbeeld. Geboeid of geketend in een rivier springen, in de Seine in Parijs bijvoorbeeld. Maar hetgeen wat hij ook heel vaak deed, was zich laten vastbinden met de plaatselijke handboeien in een lokaal politiekantoor, met de pers erbij. In geen tijd was hij ontsnapt en had hij natuurlijk alle voorpagina's. Behalve hier in België.
Die Belgische handboeien.
Die waren toen zeer goed en hij kon het niet ontsnappen. Dus hij is meteen verder gereisd naar Duitsland. Hij experimenteerde ook altijd met nieuwe technieken, die Harry Houdini. Zo had hij de Milk Can Escape, een zeer bekende...
En beruchte.
Beruchte illusie. Een grote melkkan gevuld met eerst melk, maar dan natuurlijk water, waaruit hij kon ontsnappen. Hij heeft dat ook ooit een keer met bier gevuld. Maar hij werd beneveld en ze hebben hem eruit moeten halen.
Ai, ai, ai. Het lijkt me sowieso lastig om dat met bier te doen, want bier is natuurlijk een bruisende drank.
Ja,
hè? Dat is lastig als je dan in een luchtdicht...
Hij werd toen gesponsord door een plaatselijke brouwer en dat was weer extra publiciteit.
Vaak,
publiciteit, daar draaide het om Houdini altijd om.
Is er geen verhaal van Houdini dat hij... want hij, het verhaal gaat, hij had een extra geheime vinger met een loper erin en dat hij daardoor kon ontsnappen. En dat er een keer een handboeien waren en dat een van die agenten... dacht van, ik heb van die kleine kogeltjes.
Ja, dat is ooit gebeurd.
In dat slot en daardoor dan überhaupt niet meer open.
Het verhaal van de geheime vinger zal waarschijnlijk kloppen. Hij had veel verschillende technieken om te ontsnappen. Daarom dat hij meestal ook altijd gewoon in een onderbroek ontsnapte om zo weinig mogelijk op zich te kunnen dragen, dat hij nergens iets kon verbergen. Je had de geheime vinger, je had onderaan zijn voetzool, kleefde soms ook wel een sleutel. Het handige van Houdini was ook, hij is vrij jong in zijn carrière gaan meereizen met een circus. En daar was een artiest en die kon dingen inslikken en terug boven halen. Je hebt zo'n Engelsman die dat nu ook nog altijd doet.
Ik ken studenten die dat kunnen.
Ja. En hij heeft dat geleerd om dat dus effectief ook met sleutels te doen. Ik heb hem op nu pas.
Het kwartje valt.
Het kwartje valt. Ja, maar je kan dus effectief... die knip eruit.
Heel goed.
Je kan, je kan dingen inslikken en die terug boven halen. En dat deed hij ook met sleutels. Maar nu ben ik even kwijt. Ah ja, die kogeltjes in het slot. Ja, dat werd inderdaad gedaan. Hij deed dat ook om andere goochelaars trouwens, andere boeienkoningen te ontmaskeren. Mensen die hem kopieerden, die wou hij allemaal van het podium. Dus dan ging hij vermomd als een oude man in het publiek zitten. En die mensen vroegen, heeft er iemand handboeien? En hij had er natuurlijk handboeien bij. Hij dacht, oh nou, meneertje, daar kan ik uit. En dan zat die goochelaar helemaal vast. Trok hij zijn masker af en zei, ik ben Houdini en ik heb u ontmaskerd. Het moet wel een zeer beruchte figuur geweest zijn, die man.
Dat lijkt mij ook wel echt een baasje. Hè? En hij kon ook volgens mij goed vechten. Het was een stevige vent.
Ja, het was echt een superheld. Hè? Een ontsnappingskunstenaar hè? Die kon ontsnappen uit de armoede. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor die periode, ook dat dat zeer herkenbaar was voor de mensen. Dat was, Houdini was een man van bij ons.
Van het volk.
Van het volk. En die is zo groot geworden.
Werkte dat ook mee dat hij, omdat hij immigrant was, in een tijd waarin Amerika gevormd werd door immigranten?
Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Ze zeggen ook dat hij waarschijnlijk ook een geheim spion is geweest. Hè. Tijdens zijn tournees door Europa werd hij door alle nieuwste sloten en gevangeniscellen vastgebonden. Dus volgens sommige bronnen werkte hij voor Scotland Yard in Engeland. Dat is nog nooit bewezen
Bill
geweest.
Bill Kalush, hè, dat is de auteur van een heel mooi boek over Houdini. Lees dat, lieve luisteraars.
Een zeer goed boek.
Heel goed boek. En wat heeft die man een leven gehad?
Ja, en ook die periode, die goochelaars, die periode, dat was geweldig. Er was een goochelaar die periode, die heette Cheng Ling Su. En Cheng Ling Su deed zich voor als een Aziatische goochelaar. Zijn echte naam was William Robertson. Het was eigenlijk echt een copycat, want op dat moment hadden Chung Ling Fu, en dat was een, echt een Aziatische goochelaar.
dus het, ja, daar... oh, maar die was echt...
Die was echt, okay. Ja. Die beweerde dan op een gegeven moment dat Chung Ling Soo geen echte was. Dat is dan tot een groot krantendispuut geworden. Heeft Chung Ling Soo, dus de Amerikaan, de andere uitgenodigd op het podium om hem te ontmaskeren. Die is nooit komen opdagen. Maar Chung Ling Soo, die ging altijd in Aziatische kledij.
Dat is wel een gevaarlijke bluff.
Ja. Maar ja. Bluffen werkte toen. Die ging altijd Aziatisch gekleed, ook op straat. Als de pers hem interviewde, dan had hij een tolk tussen aanhalingstekens naast hem zitten. En die vraag werd dan vertaald in het Chinees. Chung Ling Soo antwoordde dan in het Chinees tussen aanhalingstekens. En dat werd dan weer vertaald. Dus mensen dachten echt, wauw, een Aziatische goochelaar. En hij was zeer bekend voor de bullet catch. Een illusie die al 9 keer ongeveer fout is gelopen. Een kogel wordt gesigneerd, in de loop van een geweer gestoken, er wordt geschoten... En die wordt opgevangen. En Chung Ling Soo vangde die op met een porseleinenbord. Behalve in 1918, in de Wood Green Empire in Londen, wordt dat geweer afgevuurd. Het bord valt op de grond en ook de goochelaar Chung Ling Soo, de Aziatische goochelaar, valt op de grond. En die man zegt niet meer in het Chinees, maar in het Engels, something went wrong. En heel die zaal is in shock, want hij is neergevallen. En een tweede ding kan toch Engels. En toen is gebleken dat die Engelse goochelaar uiteindelijk die Amerikaanse William Robertson was, die iedereen letterlijk al die jaren in de luren had gelegd. En is komen te overlijden door die truc.
Het is, je zei, het is 9 keer fout gegaan.
Ja, ongeveer, ja.
En in dit geval ook met de dodelijke afloop.
Ja.
Over dode konijnen gesproken, Tim. Hè, dat vergeten we soms. Maar vroeger was de dingen met pistolen zo was misschien wat meer gangbaar.
Mm-hmm.
Tegenwoordig heb je wat minder mensen die komen te overlijden door mislukte goocheltrucs. Dat is toen vaker gebeurd, toch?
Ja.
Ik heb nog een heel mooi boek. Stage Illusions en... Daar staat dan in, van als je een pistool hebt, dan moet je daar schilfers asbest in doen. Want dat geeft de mooiste rookwolk.
Oh ja. Ja.
Maar een pistool werd vroeger heel vaak gebruikt voor het magische moment. Hè. Wij hebben nu de goochelstok. Hè. Er zit niets in een doosje, ik tik erop en er komt een doekje uit. Hè. Dat tikken is het magische moment dat het doekje effectief zou verschijnen. Vroeger was dat een pistoolschot in die theaters. Omdat die illusies, die maakten allemaal veel lawaai als een valluik open of dicht moest. En op dat schot, bang!
Oh, maar dat was ook onderdeel van de methode. Om gewoon met geluid een ander geluid te maskeren.
Ja.
Nu je dat zegt, ik heb ooit van Flip Hallema, ook een goochelhistoricus natuurlijk.
Ja, de grootste in Nederland ongeveer, ja.
Een paar van die prachtige catalogus geleend.
Ja.
Hè, van 120 jaar geleden ongeveer, rond de eeuwwisseling. En daarin staan dus de trucs, zoals je die dus vroeger kon kopen.
Ja.
Hè, dus bij de dealer, zeg ik dan even tussen aanhalingstekens, want dat waren volgens mij veel grotere bedrijven, die produceerden dat zelf ook. En nu je dat zegt, er staan inderdaad heel veel plaatjes in van pistolen.
Ja.
He, dus ik heb dat nooit zo gerealiseerd. Maar dat was dus eigenlijk een beetje de goochelstok van de 19e eeuw was een pistool.
Ja.
Daar kun je ook mensen mee laten verdwijnen.
Maar dat is een andere populaire truc
in de Bronx.
Er wordt bij Houdini ook heel vaak gezegd dat hij overleden is in een goocheltruc. Dat is dus niet waar. Sommigen denken in de Water Torture Cell, dat is een groot aquarium waar hij ondersteboven hing, dat hij daarin gestikt is en gestorven. Dat is niet waar. Hij is gewoon gestorven door een ontstoken appendix. En daar veel te lang mee rondgelopen. Maar over die Water Torture Cell gesproken, soms gaat het ook wel eens fout op goochelcongressen en zijn er vele goochelaars als toeschouwers, waaronder op het FISM in Lissabon in 2000 was er een goochelaar en die heette Mago Anton. En Mago Anton...
Mago Anton.
Ja, maar wacht.
Ja.
I'm only starting. Dit is echt het beste verhaal van deze podcast tot nu toe.
Oké.
Die had ook een stand. Dat was een dealer. En die verkocht een effect. Die had een aquarium met visjes. En die verkocht een effect. Ik heb een kaartspel, kies een kaart, hart de aas. Oké, hup, gaat in het spel, schudden. Alle kaarten in het aquarium, op de bodem. En dan zei hij tegen het visje, zwemmen naartoe. En dan zag je een visje zwemmen naar hart de aas.
Hey.
En de eerste dag dacht iedereen, sterk effect. Tot na dag 3 duidelijk werd dat hij die visjes een magneet had laten inslikken en die kaart van metaal was.
Oh.
Dus iedereen had al zoiets van... Ah, die
Mago Anton.
Ja, niet goed, niet goed. Maar hij ging in het laatste gala... Schoon verhaal. In het laatste gala ging hij ook optreden. Dus iedereen was zeer benieuwd. Die kleine visjes op dat podium, het zou wel iets anders worden. En op het midden van dat podium stond een water torture cell. Een aquarium 2 meter hoog, 1 meter op 1 meter breed. En op de eerste rijden, het was de laatste dag van dat congres, zat de burgemeester, een paar ministers van cultuur, echt de belangrijke volk, zat op de eerste rij, zoals het moet. En hij komt op, het applaus is nog niet echt tenderend, en hij heeft weer een kaartspel bij. En we zien een kaartspel, een aquarium, we denken, ja, welk dier? Geen dier, maar toch een kaart wordt gekozen, gaat terug in het spel, gesigneerd. En hij gaat naast dat aquarium een trapje op en hij laat zich vastbinden. En tussen zijn boeien hangt er ook nog een groot gewicht. En hij laat de kaarten in het aquarium vallen. En de bedoeling is, hij springt erin, hij ontsnapt en hij komt er met de gekozen kaart uit. What went wrong? Het spelletje, wat gaat er fout lopen?
Ja, ik ben heel hard aan het nadenken. Wat zou hier allemaal kunnen gebeuren?
Ik denk dat hij geen goede magneet heeft ingeslikt.
Oh, jeetje. Gaat kapot?
Ik kan het me nog perfect voor de geest halen. Dat, echt, maar een chic theater. Mooie doeken, pas vernieuwde zaal. Belangrijk volk op die eerste rijden. Een groot aquarium, 2 meter hoog, 1 meter op 1 meter. Die man springt erin. Dat gewicht valt neer in dat water, maar krijgt daardoor een slag, waardoor het tegen het glas komt aan de voorzijde. Het glas openbreekt en al die echt ontzettend tientallen liters water over dat podium. Die eerste rijen kletsnat springen al gillend recht.
Daar zat de minister en zo. Hè? Ja, okay.
Het gordijn wordt dichtgetrokken, maar
dat water blijft stromen.
Dat water blijft stromen in die gordijn. Dat gordijn kan dat gewicht niet meer dragen. Dus dat komt fout. En Max Maven, presentator van dienst, komt op met een glas water, giet dat uit. Always wanted to do that.
Ja, die man was dan ook best wel ad rem
ja, in zijn 20 rol. Minuten heeft het stilgelegen.
Had hij de goede kaart?
De assistent van Voronin heeft toen 20 minuten het publiek geënterteind. En Nadine heeft nog topas zijn act gebracht. Maar echt elke stap dat hij deed op het podium...
Splash,
singing in the rain all over.
Ja, en toch is het niet... Ik hoor dat vaker, dat juist bij die gala-shows... dan toch best wel extreme dingen fout gaan.
Ja, of tijdens een wedstrijdact. Ja.
Is het omdat mensen gewoon extremere dingen doen? Dat ze denken, mijn collega's zitten in de zaal, dus ik moet ook voor mijn collega's.
Ik denk dat ze vooral nieuwe dingen willen doen. Dingen die nog niet geroutineerd zijn, dingen die niet genoeg gerepeteerd zijn. Ik wil het nieuwste van het nieuwste om mijn goochelvrienden te kunnen verwonderen. Wat dat heel mooi is, maar we weten allemaal, ja, de eerste keren dat je iets nieuw brengt, gaat dat niet altijd van een leien dakje.
Nee, en dan zijn nog niet alles... En alles wat fout kan gaan, is dan nog niet fout gegaan.
Nee, voilà.
En laat het dan net gebeuren als de minister van Cultuur uit Lissabon. Ja. Voor jou op de eerste rij zit. Ja, dat is toch... Hoe moet die man zich gevoeld hebben na afloop, die mago Ant?
Doorweekt.
Nat. Oké, juist.
Terug naar Harry Houdini. Harry Houdini liet het soms ook expres mislukken om nog meer pers te krijgen. Zo was er op een gegeven moment een krant, The Mirror, een Engelse krant.
Oh, ik hoopte al dat je die in zou brengen. Ja, ja, ja. Ja, ja.
The Mirror Challenge. Yes. En The Mirror Challenge had een slotenmaker gevonden die, ik weet het niet van buiten, maar 10 jaar aan een slot had gewerkt waar niemand uit kon ontsnappen. En die daagde natuurlijk Houdini uit. En Houdini ging op elke uitdaging in. Dus in het Hippodrome Theater in Londen heeft hij dat op het podium gebracht. Trouwens, als je nu naar Londen gaat, het Hippodrome Theater is nu het Hippodrome Casino geworden. Daar kan je gewoon binnenwandelen. Dus als je dit verhaal hoort, ga volgende keer naar Londen, ga binnen, denk aan dit verhaal en dan weet je wat daar gebeurd is. Dus die zaal zit afgelaten vol.
Want heel groot theater.
Heel groot theater. En al weken spreken alle kranten over die Mirror Challenge. Houdini komt op, wordt vastgebonden en gaat achter een kleine paravent staan. Op zijn knieën, gebukt en probeert te ontsnappen. 10 minuten later komt hij terug en hij zit nog altijd helemaal vast. Ja, mag ik mijn jas uitdoen, want het is hier te warm. Waarom vroeg hem dat? Ah, dan kon het slot losgemaakt worden en dan kon hij misschien makkelijker achter die methode komen. Maar de mirror zei ook van, ja, nee, dat is uw bedoeling, dat gaan we niet toestaan. Oké, Houdini kwaad. Hij pakt een zakmes ergens vandaan, scheurt zijn jas helemaal kapot. Het publiek vindt dat fantastisch, want dat spektakel, dit en dat. En hij gaat terug achter die paravent. 20 minuten later komt hem terug tevoorschijn. Het publiek, jee, hij is vrij. Maar Houdini zit nog altijd vast. Want hij wil het in beter licht bekijken. Het heeft uiteindelijk 50 minuten geduurd. Dan vroeg hij om een glas water. Hij heeft een glas water gekregen. Hij heeft een zoen van zijn vrouw Bess gekregen. En nadien was hij eruit ontsnapt. Uiteindelijk.
En met ontvelde polsen las ik in dat boek.
Ja, het moet verschrikkelijk geweest zijn. 50 minuten lang. Je zou nu maar een keer in een zaal een publiek 50 minuten naar de paravent moeten laten zien. Kijk, voor de rest gebeurt er niks op dat podium. Toen hadden mensen nog tijd. Het geheim van heel het gegeven is... Houdini is zelf met die handboeien naar de Mirror gestapt en heeft gezegd, jullie gaan mij uitdagen met deze handboeien waar ik uit kan ontsnappen. Roep, direct. Maar als ik er direct ga uit ontsnappen, gaan dat makkelijke handboeien lijken. Dus we gaan er een, meer dan een uur spektakel van maken. En de Mirror die zei, ja, oké, dat is goed, want ook andere kranten gaan schrijven over de Mirror Challenge. Dus die hadden reclame en Houdini had reclame. Dus door het mis te laten gaan of het moeilijker te laten lijken, kan je soms meer publiciteit krijgen.
Dat is showmanship.
Voilà.
Ja.
We hebben toch allemaal ook trucs in ons repertoire. Dat het, ah shit, gaat mis. Dit gaat mis, dit gaat mis. En als finale, bam, ja, komt het allemaal bij elkaar. Ja. Heb je toch...
Nou ja, dit is een heel mooi gegeven. Want ik las in een ander boek over goochelen. Maximum Entertainment. Vaak genoeg besproken in verschillende podcasts. Een soortgelijke anekdote over Amazing Kraskin. Een mentalist, hè, een gedachtenlezer. En zijn truc aan het eind van de show was dat hij altijd op zoek ging naar zijn check, het geld dat hij dan zou krijgen voor dat optreden. En dat mocht dan de directeur van het theater of degene die hem geboekt had ergens verstoppen in de zaal. En dan ging hij dus op zoek of hij met zijn mentale skills dat kon vinden. En dat duurde ook best wel lang vaak. Mm-hmm. En dan was hij vaak wel 20 minuten of een half uur mee zoet. En de vraag is dan, je zit in de zaal en dat duurt en hij is aan het zoeken, is dat saai of niet? En het antwoord is denk ik nee.
Nee.
Voor die mensen die in de zaal zaten bij Houdini, bij die Mirror Challenge, moet dat een evenement zijn geweest waarvan ze dachten, oké, nu zijn we getuigen waarschijnlijk van Houdini's downfall. Hij komt er niet meer uit, hij kan het niet, het lukt hem wel, jawel. En er is discussie. Ik kan me voorstellen dat dat hele bloedstollende minuten waren.
Ja, zo is dat ook bij jongleurs. Hè. Als je naar het circus gaat en de jongleur jongleert eerst met 3 ballen, 4 ballen en nadien komen er 8 ballen. Hoho, en dat is dan zijn grote stuk. Hij gaat met 8 ballen jongleren. En de eerste 2 keer mislukt dat altijd.
Ja,
altijd.
Ja, ja.
Het is pas de 3e keer dat het lukt en het applaus van het publiek des te luider is. Omdat het publiek doorheeft, dit is effectief heel moeilijk wat hij maar gaat
mensen
brengen.
Mensen root ook voor de underdog.
Ja.
Want als jij met 20 ballen jongleert en dat gaat goed, je zegt, ik ga nu met 21 ballen. Dan denk je, ja, dan zal dat ook wel goed gaan.
Ja.
Maar als jij met 18 ballen en je laat 12 vallen en je zegt, nu, ja, ik ga toch maar 21 proberen, dan zit je die zo. En dan 3 seconden, 4 seconden, 5 seconden. Hij vangt ze allemaal en valt er nog eentje naast. En toch die hele zaal. Wow.
Ja, en dat is de kracht van live performance. Hè. Dat is dat unieke moment dat de artiest samen meemaakt met het publiek. En het publiek denkt, het zou nu wel eens kunnen misgaan. Die draadloper in het circus zou nu wel eens kunnen vallen. Daarom is deze extra spannend om te zien. En Houdini was daar een grote showman in, die Water Torture Cell. Die man kon daar in 30 seconden uit ontsnappen. Hè? Maar vlak voor hij onderging, zei hij tegen het publiek, iedereen nu adem inhouden en dan weet je wat ik meemaak. En hij gaat onder, doek gaat ervoor. En na 30 seconden, dat publiek begint terug naar adem te happen. Na een minuut, iedereen. En na 2 minuten heeft iedereen door, die man zit er nog altijd in. Ik kan dat niet. Die is aan het stikken. Die is aan het sterven. En Houdini is dat eigenlijk gewoon daarachter waarschijnlijk een boekje of de krant gaan
lezen. Ik doe dat bij films wel eens, dat ik mijn adem inhoud.
Nou. Als kind duurt het heel lang soms.
Ja,
hè?
Ik ben als kind ooit bijna dood gegaan bij Finding Nemo.
Oh. Maar ik denk dat we wel wat van kunnen leren. Want als goochelaars hebben we heel vaak, is het heel makkelijk om een trucje te realiseren. Is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Of het is wel moeilijk, maar je hebt er zo hard op geoefend dat het ook vloeiend gaat. En dan geven we het toch vaak best wel makkelijk weg. He, dan ziet het publiek ons niet leiden en is het, haha, ik ben magier, ik ben god. Natuurlijk kan ik dit.
Ik kan alles, behalve flashpapier, vanzelf aansteken. Daarvoor heb ik een aansteker nodig. Dat is het meest belangrijke aansteker. Ik kan iemand laten verdwijnen, ik kan iemand doorzagen, maar vuur, daar heb ik mijn aansteker.
Ja, ik denk ook vaak
die hulpbewoner in ons.
Als we zo goed zouden kunnen toveren, waarom maken we die drie touwtjes dan even lang? Wat is daar het praktisch nut van? Maar goed.
Dan zijn ze even lang en dan maak je ze ook weer.
Zo is het. Ja, dan maak je ze weer zoals ze eerst waren. Het is toch wat. Ja, maar even terug naar het historische gebeuren. Want ik kan een hoop leren van Houdini. Zijn er nog andere historische...
Ja, Blackstone had Harry Blackstone Sr. Die was heel bekend voor zijn Dancing Handkerchief. Je vindt oude beelden online. Fantastisch goed. Zijn zoon Harry Blackstone Jr. Wordt hij dan genoemd. Die zijn voetsporen getreden. Was een zeer goede goochelaar. Had een hele mooie, zware stem. Maar moest op een gegeven moment in 87 op de Orange Bowl halftime optreden. Zo'n show. Nu heb je dat ook met de Super Bowl, heb je tijdens die pauze een show. Hij moest dat in 87 ook doen.
Zo tijdens een voetbalwedstrijd.
Ja, ja. Open lucht. Ja, en dat ging helemaal fout, want er kwam te veel wind op zitten. En er zijn kaartenhuisjes die moeten openvallen en assistenten komen eruit, maar die vallen open aan de binnenkant. Je moet die beelden op YouTube opzoeken. Alles loopt fout. En hij zingt een hele tijd het nummer "The hand is quicker than the eye." En dan toont hij konijn tevoorschijn en laat dat vallen op de grond.
Dat is waar ook. Ik heb dat filmpje wel eens gezien. Inderdaad, daar zingt hij ook bij.
Ja, the hand is quicker than the eye. Dan is er een smoke cabinet waarin de rook komt en verschijnt iemand. Maar de rook komt niet. En die persoon verschijnt wel, maar je wilt niet zien dat die verschijnt. Dus hij gaat er maar voor staan. "The hand is quicker than the eye." Live televisie. Oh, dat moet verschrikkelijk geweest zijn voor die man. Echt slecht. Reclame. Het is van hem ook dat de floating lightbulb van zijn vader komt. Van
dat
klopt,
is een
trouwens.
Prachtige illusie. En daar zijn ook hele mooie filmpjes van. En je hebt gelijk, die vent heeft een prachtige stem. Heel charismatisch. Een soort van, ja, een soort van cliché-goochelaar bijna. Maar een soort van oervader van de goochelkunst. Ja. Hij laat die lamp zweven. Prachtige illusie. Hij kon het echt.
Fantastisch.
Echt een goede goochelaar.
En Hans Klok brengt die illusie nog altijd op toon, op die muziek. Ik vind dat, als ik naar zijn show ga zien, ik ben naar de laatste in Carré gaan zien, voor mij, ik krijg nog altijd kippenvel als ik die illusie zie. En ik denk dat we allemaal wel een beetje doorhebben hoe het ongeveer zal werken, hè, zonder te veel weg te geven van een collega goochelaar. Maar dat moment, gevoel dat je naar geschiedenis bent aan het kijken, en dat al honderden mensen, tientallen generaties voor u, datzelfde wonder hebben aanschouwd en zoiets in ere kunnen houden en dat verder brengen, ik vind dat heel schoon.
Ja, en dan is het toch terug. Dat dan zo'n halftime show, en ook dat, we hadden het er al over gehad, dat is nieuw, hè, voor die vent ook, die heeft dat waarschijnlijk ook nog nooit gedaan. Nee. Wordt allerlei speciale dingen voor gebouwd en op het moment suprême moet het goed gaan en dan staat die wind daar. En dan, ja...
Ja, dat is het probleem. We hebben het er al over gehad. Hè. Nieuwe dingen willen brengen, omdat televisie daarnaar vraagt. Je hebt heel veel Got Talent-shows nu in Nederland, in België, in Amerika natuurlijk ook. En daar had in 2022 Jonathan Goodwin, die ondersteboven...
Een stuntman eigenlijk.
Ja, een stuntman. Ja.
Die werkte met Sabine van Diemen.
Ja, die man. En die ging ontsnappen uit een dwangbuis, denk ik. En onder hem hingen er twee auto's. En die werden gelost op een bepaald moment. En dan zou die tegen elkaar knallen. En hij moest op tijd ontsnapt zijn om daar tussendoor te kunnen vallen naar beneden. Zodat hij voor het botsen van die auto's beneden zou aankomen. Maar dat is helemaal fout gelopen. En die man die zit nu in een rolstoel. En dat was vroeger een stuntman. Die heeft zichzelf terug eruit gevonden ondertussen. Maar ja, het geeft weer mee. Het grootste of het spectaculairste of het nieuwste moet je niet altijd per se doen. Omdat die vrager van de televisieproducent is... Soms blijf je beter bij je floating table.
Ja, ja. Doe dat tijdens de halftime show.
Doe dat gewoon even.
Dat was met wind ook misgegaan.
Tja, heb je nog een leuke afsluiter?
Ja, ik zat bij de Koninklijke Vlaamse... Ik zit nog altijd bij de Koninklijke Vlaamse goochelaars van België. En daar was een man die heette Carolus. En Carolus bracht ook heel graag nieuwe goocheltrukken. Wij moesten regelmatig optreden. Die kocht dan wat nieuwe dingen aan, kon hij nieuwe trucken brengen. En vroeger was er een truc dat je iemand van het publiek vroeg. Die moest op knieën gaan zitten. Die moest dan, kreeg dan iets over zijn of haar hoofd. En dan nam de persoon een decoupeerzaag. Heet dat in Nederland ook?
Ja, zeker.
Een elektrische zaag. En die zaagt dan door dat hout door die nek naar de andere kant. Het is een truc die we niet meer gebruiken. Misschien kunnen we een beetje verklappen dat die zaag er natuurlijk niet helemaal doorgaat. Die koppelt los en die koppelt terug aan. En meer moeten we niet vertellen. Maar wij goochelaars, we kennen die illusie. En Carolus was een beetje doof. En als die zaag loskoppelt, dan hoor je een duidelijke klik. En wij hoorden geen klik. En die komt dichter bij die nek. En net op tijd is de stekker uit de muur getrokken.
Oh, jee,
en is die vrouw letterlijk gered geweest. Want anders was er een serieuze snijwonde geweest in de nek.
Ja. Ja, en ik vind dat dan zo bizar. Kijk, we hebben het over dingen gehad die fout gaan in het theater. Maar bij de goochelclub, dat is nou eenmaal zo, daar loopt het niveau ook gewoon wat meer uiteen. En daar nemen mensen soms ook een beetje gekke risico's.
Ja.
Maar op zo'n moment dat je dan met zo'n truc, dat je dat niet in de vingers hebt, dat is gewoon heel griezelig. Ja.
Het gebeurt ook regelmatig bij de goochelclub dat er iemand binnenkomt met, kijk eens wat ik nou... gekocht heb.
En dan
weet je vandaar. Hier,
je dobbelt over 3 seconden in elkaar. Ja, nee, dat is echt heel veel het geval. Maar lieve mensen, luister. Leer van deze geschiedenis.
Ja.
En zeker als er scherpe dingen zijn, dingen die kunnen knallen, zoals pistolen. Of er zijn twee botsende auto's bij betrokken.
Weglopen.
Loop weg. En Kobe, dankjewel voor deze historische anekdotes.
Jullie bedankt.
Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.